Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 73, het 14e vers, wie ver van u de weelde zoekt. Uit het 13e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie is vanavond onze schriftlezing, Matthäus 13. We lezen eerst de versen 24 tot en met 30 en daarna lezen we verder bij vers 36 tot en met 43. Dus Matthäus 13 allereerst, vers 24 en volgende en dan vers 36 en wat daarop volgt. Na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 98. Laat al de stromen vrolijk zingen. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en dat vergaderen? Maar hij zeide: nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst dat onkruid en bindt het in busselen om het te verbranden, maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. En dan vers 36. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid van de akker. En hij antwoordende zeide tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. En de vijand die het gezaaid heeft is de duivel. En de oogst is de voleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergadert en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding van deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen en zullen dezelve in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk van hun vader. Die oren heeft om te horen, die horen. Laten wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we hebben in onze avonddiensten nu een aantal keren stilgestaan bij illustratiemateriaal dat de Heere in zijn woord gebruikt uit de dierenwereld om ons een aantal geestelijke lessen te leren. Tot nog toe hebben we stilgestaan bij een aantal zoogdieren, paard, de hond, de leeuw. Maar in Gods schepping in de dierenwereld zijn ook nog andere soorten dieren. Er zijn ook vogels, er zijn vissen, er zijn reptielen, er zijn insecten. En uit al die verschillende families, die verschillende categorieën, heeft de Heere ook nog wel een keus gemaakt om ons vanuit zijn woord lering te geven, onderwijs te geven. Laten we ons vanavond eens bezighouden met wat het woord van God over de vissen zegt. De tekst vindt u in ditzelfde hoofdstuk Matteüs 13, maar dan iets verder in dat hoofdstuk, de versen 47 tot en met 50. Matteüs 13, de versen 47 tot en met 50. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net geworpen in de zee en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Terwijl wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de volleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden. En zullen ze in de vurige overwerpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Laten we samen eerst bidden. Genadige God, wij willen uw heilig aangezicht zoeken, nu wij vanavond weer bij elkaar zijn en nu u ons rondom uw woord bijeenbrengt. En weer geeft u ons onderwijs. Weer laat u ons uit uw woord zien welke dingen in uw oordeel belangrijk zijn. Dingen die wij moeten weten. En omdat we ze moeten weten, staan ze beschreven. En kunnen we ze lezen en mogen we erover mediteren. Een van die dingen heeft te maken met datgene wat er nog komen gaat. Als we van de Heer Jezus belijdenis doen zoals wij in de 12 artikelen hebben gedaan, dan belijden we niet alleen zijn nederige geboorte en zijn lijden en zijn sterven. Dan belijden we ook niet alleen het begin van zijn verhoging, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn zitting aan de rechterhand Gods. Maar dan belijden we ook te geloven dat hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dan belijden we dat er nog een dag zal aanbreken waarin hij rechter zal zijn van hemel en aarde. Een dag waarin goeden en kwaden gescheiden zullen worden van elkaar. Wat nu nog door één leeft, wat nu nog een gemengd gezelschap is, en dat geldt van de wereld, maar dat geldt ook van de kerk, dat zal straks in tweeën uiteenvallen. Heren, we hebben het zojuist beleden dat we daarin geloven, maar het zal toch van tijd tot tijd ook zaak zijn dat wij bij dat geloofsartikel weer eens extra bepaald worden. En u doet dat vanavond en u gebruikt daar weer een illustratie voor uit het Rijk der Natuur. Heren, wij vragen van u verlichte ogen des verstands. Wij vragen u een ontvankelijk hart. Wij vragen van u, Heren, dat u door uw Heilige Geest wilt bewerken dat uw woord ook ingang zal mogen vinden in onze harten en dat het dan ook niet te vergeefs zal mogen worden verkondigd. U kent ons allemaal, Heren, zoals we hier zijn of zoals wij zijn terwijl wij niet in de kerk zitten, maar met ons meeleven en meeluisteren, de prediking horen, thuis of waar we ook wonen. Heren, wij bidden van u dat gij ook overeenkomstig onze noden geven wilt. Dan zullen er zijn, Heren, die een woord van waarschuwing niet kunnen missen. Ernstig gewaarschuwd te worden van uwentwege is ook een zegen. En het is ook zo noodzakelijk, want wij leven zo onbekommerd, zo onbezorgd van nature. We gaan maar door alsof wij altijd het licht zullen zien. We leven maar door alsof wij hier een blijvende stad hebben. En we zullen toch een keer tot de ontdekking moeten komen dat dat zo niet is. En dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven. Die werkelijkheid moet ook tot ons doordringen, Heren. En niet alleen dat we sterven gaan, maar ook na het sterven het oordeel. En dan komt aan het eind van de tijd nog eens een oordeel. Heren, en we moeten dan toch wel bereid zijn. Heren, als het nodig is dat u ons waarschuwt, doe het dan. En doe het dan op zo'n krachtdadige manier dat we de roepstem niet meer naast ons neer kunnen en durven leggen. Heren, er zullen er ook zijn die juist omdat ze aan deze dingen al ontdekt zijn, nu ook woorden van bemoediging, woorden van vertroosting, woorden van geestelijk onderwijs nodig hebben, zodat zij ook kennis krijgen aan dat heil dat gij bereid hebt, waardoor er ontkoming is en waardoor het mogelijk wordt om zonder verschrikken voor de rechterstoel te verschijnen. Heren, breng ook op die adressen uw woord zelf thuis door het toepassende werk van de Heilige Geest. En laat het zo ook verstaan mogen worden, Heren, dat de mens in het bloed van Christus vergeving van zonde mag zoeken en dat Gij in uw genade hem dan ook wilt laten vinden. Heren, en zo zijn er nog andere soorten noden en behoeften die wij uit onszelf ook niet kunnen vervullen, die we bij elkaar niet eens goed weten en dus nog minder kunnen vervullen. Maar het is u alles bekend, Heren, en uw woord is als een apotheek waar alles in te vinden is, voor welke kwaal dan ook en voor welke moeite dan ook. Heren, wilt gij uit uw volheid bedienen en wilt gij uit Christus schatten uitdelen door uw Heilige Geest. Laat ons zo ontvangen uit uw zegenende handen een gezegend samen zijn. Gedenk ons zoals u ons alle persoonlijk kent, Heren, ook in onze dagelijkse noden en moeite. En u weet, in dat opzicht zijn er ook nogal wat verschillen tussen mensen. Er zijn er die reden tot dankbaarheid hebben vanwege zegeningen die gij geeft. Maar er zijn er ook die, als het over danken gaat, niet eens weten hoe ze danken moeten, omdat voor hun gevoel er zoveel is om te bidden en omdat er zoveel is dat zorg en moeite en zwaarigheid geeft, dat ze de zegeningen nauwelijks meer kunnen ontdekken. Heren, als het zo is, laat dan het oog op u gevestigd zijn, al is het dan een betraand oog, al is het dan een oog dat wellicht vreest door de duisternissen en de nevelen niet eens heen te kunnen zien. Maar richt gij dan zelf het oog op u en laat de nood aan u, de Heere, mogen worden geklaagd. Of het nou rouw is waar we mee leven, of dat nu ander soort verdriet is, of teleurstelling, of tegenslag. Heere, kom in uw gunst naar ons toe, ook als wij niet naar u toe kunnen komen vanwege de verlamming en vanwege de machteloosheid aan onze kant. Heren, en als er reden is tot dankbaarheid, laat die dan ook in u eindigen. Laat u er dan ook de eer voor ontvangen, voor alles wat u in uw goedheid en langmoedigheid en genade nog wilde schenken. Als wij ontvingen voor ons dagelijks leven wat we nodig hebben, en zeker ook als wij vanuit uw woord voor onze ziel voedsel kregen toegereikt, en als u dat ook wilde toepassen aan onze harten, Heren, laat dat dan ook in u, de Heren, mogen eindigen. Gedenk gij alles wat op uw zegen wacht. Ook vandaag mag uw woord nog op vele plaatsen worden uitgedragen, in ons eigen land, maar ook in andere landen. Heren, laat het alles niet ongezegend blijven, maar breid uw rijk uit. En wilt u er velen nog toebrengen die gij zalig maakt, die gij met het waarachtige geloof begiftigt en wie leven gij zodanig verandert dat zij van de paden van het verderf gebracht worden op de weg die ten leven leidt, het spoor der gerechtigheid. Gedenk gij alles wat in dienst van de barmhartigheid gebeurt, Heren. Zij die daarin hun werk gevonden hebben, in het verzorgen van zieken, in het tonen van mededogen, in het werk dat eigenlijk alleen maar gedragen kan worden als er werkelijk een barmhartig hart achter zit. Wilt u bekwaamheid en gedurig ook maar weer krachten geven tot die arbeid? En wilt gij hen die verzorgd worden in hun ziekte, in hun ouderdom, in hun gebreken, genadig gedenken en u over hen ontfermen? Maak het zo alles wel, o God, en schenk onverdiende gunst bewijzen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 50. Het eerste en het derde vers. Der goden God verheft zijn stem met macht. En de hemelen zijn getuigen van zijn recht. 50 vers 1 en vers 3. De collecte is voor de kerkelijke kassen. Vanavond dus met elkaar gaan luisteren naar een van de gelijkenissen van de Heer Jezus. En dat doe ik. Ik heb deze tekst gekozen omdat als het over vissen gaat, de Bijbel daar eigenlijk niet eens zo heel veel over zegt. In het Oude Testament lezen we al heel weinig over vissen en visvangst. We lezen wel dat de Israëlieten in Egypte vis gegeten hebben. Daar denken ze in de woestijn nog wel eens met heimwee aan terug, als ze daar alleen maar manna hebben en water uit de rotsteen en kwakkelen. Maar voor de rest eigenlijk geen ander soort voedsel. Dan klagen ze wel eens, dan opstandig murmureren ze wel eens tegen Mozes. En dan zeggen ze, we denken nog terug aan de vissen die we in Egypte aten. Dus ze wisten er wel van en ze wisten dat dat ook goed kon smaken. Maar voor de rest, in het Oude Testament komen wij toch heel weinig tegen dat op visvangst wijst en dat op eten van vis wijst. Kennelijk hebben de Israëlieten pas heel laat toch eigenlijk gebruik gemaakt van deze gaven Gods die hij in zijn schepping heeft gegeven en waar hij de mens vrijelijk gebruik van laat maken. Als in 1 Koningen 4 bijvoorbeeld opgesomd wordt wat er in het paleis van koning Salomo allemaal op tafel kwam, dan worden daar allerlei dieren genoemd, dan worden daar runderen genoemd, dan worden daar schapen genoemd en dan worden daar ook reeën genoemd. Dat soort vlees, dat was geregeld op de tafel van Salomo te vinden, maar je vindt geen enkele verwijzing naar een visschotel bijvoorbeeld. Het is ook opvallend dat als in het boek Nehemia gesproken wordt over degene die met vis venten, dat gezegd wordt dat de Tyriërs dat doen. Niet de Israëlieten zelf, maar de Tyriërs dragen vis aan naar Jeruzalem en proberen het daar te verkopen. Israël is nooit een zeevarend volk geweest en nooit een volk geweest dat van de visvangst leefde. Ook al grensde Israël wel aan de zee. Wat we in het Oude Testament wel lezen, dat is dat de Heere in het opsommen van welke dieren Israël eten mag en welke ze niet eten mag, de reine en de onreine dieren, dat de Heere dan wel wat over de waterbewoners zegt. Dit, zo lezen we in Leviticus 11, dit zult gij eten van al wat in de wateren is, al wat in de wateren, in de zeeën en in de rivieren vinnen en schubben heeft, dat zult gij eten, maar al wat in de zeeën en in de rivieren van alle gewemel der wateren en van alle levende ziel die in de wateren is, geen vinnen of schubben heeft, dat zal u een verfoeisel zijn, ja, een verfoeisel zullen ze u zijn, van hun vlees zult gij niet eten en hun doodaas zult gij verfoeien. Al wat in de wateren geen vinnen en schubben heeft, dat zal u een verfoeisel zijn. De Heere herhaalt het dus nog eens een keer, zodat Israël het goed zal weten wat ze wel en wat ze niet mogen eten uit het water. Dus karpers, die zijn goedgekeurd. Snoekbaars, goedgekeurd. Maar geen garnalen. En geen paling. En geen kreeften. En geen mossels. Maar verder lezen we pas in het Nieuwe Testament over visvangst en over visserij en over eten van vis. Tot in het opstandingsgebeuren, tot in de geschiedenis van Pasen toe. Want ook daar lezen wij van een stuk van een gebraden vis door de Heere Jezus gegeten, ten bewijze dat hij werkelijk opgestaan is. En u weet natuurlijk net zo goed als een ander dat de discipelen voor een groot deel in hun vroegere leven, voordat ze door de Heere Jezus geroepen en getrokken waren, ook hun bedrijf, hun dagelijkse werkzaamheden in de visserij gevonden hadden. Niet op de Middellandse Zee, het waren geen zeevissers, maar het waren vissers bij de zee, bij het meer van Galilea. Zoetwatervis dus. En dat meer, dat was bekend om zijn visstand. Daar was een rijkdom aan allerlei eetbare vis. En daar hebben deze discipelen, en dat hoorde bij hun afkomst, hun familie, hun voorgeslacht heeft ook op het water de kost verdiend. Zebedeeus had al een visserijbedrijf en Johannes en Jacobus als zonen van Zebedeeus waren bij hun vader in dienst. En ze hadden het beroep van hun vader gekozen en ze waren zo ook vissers. Kennelijk was het in die tijd toch wel hoe langer hoe meer ingeburgerd in Israël om van tijd tot tijd ook vis op tafel te zetten. En het is aan de visvangst dat de Heere een beeld ontleent om zijn discipelen te vertellen wat hun toekomstig werk zal zijn. Zij zullen door hem tot vissers der mensen gemaakt worden, zoals de Heere heel nadrukkelijk ook tot Petrus heeft gezegd. En u weet bij welke gelegenheid dat was. Toen had de Heere zelf En dat was de eerste keer, later is dat nog een keer herhaald. Toen had de Heere zelf door zo'n wonderlijke daad van hem, zijn discipelen een overweldigende vangst gegeven. Ze hadden heel de nacht gevist en de volgende morgen stond hij aan de oever en hij zei tot ze dat ze het net aan de andere kant moesten uitwerpen. En toen ze dat deden, eigenlijk was dat helemaal tegen hun eigen kennis, hun eigen vakkennis in, want je viste 's nachts, je ging 's morgens niet vissen, maar je viste 's nachts, dan kwamen de vissen omhoog. Maar overdag dan doken ze naar de diepere diepte. Maar de Heere zegt dat ze het niettemin toch moeten doen. En dan besluiten ze zoveel vis dat ze in dat ene scheepje niet eens in staat zijn om al de vis aan de kant te brengen. En ze moeten hun metgezellen in een ander vissersbootje erbij roepen om samen zo dat net aan de kant te trekken dat zo boordevol vis is. Zoals de Heere dat alleen maar kan doen. Later heeft zich zo'n wonder nog een keer herhaald, na de opstanding van de Heere Jezus. Dan lees je ook weer dat ze daar aan de oever een kolenvuur zien liggen en vis daarop. Ze hebben met de heiland na zijn opstanding ook nog een keer een maaltijd gebruikt waarbij vis aan de orde kwam. Maar toen, bij die gelegenheid, heeft de Heere ook weer zo'n rijke visvangst gegeven. En als de Heere aan deze mensen dan gaat vertellen wat hun werk in de toekomst zal doen, dan hebben ze hem goed begrepen. Vissers nou niet van vis, maar van mensen zullen ze worden. Laten wij dan vanuit het Nieuwe Testament, waar ons veel meer over vissen gezegd wordt, dan eens zien wat wij ervan kunnen leren en wat de Heere ons in dit opzicht en met dit illustratiemateriaal onderwijzen wil. Ik zou overigens dan ook nog een tekst uit het Oude Testament kunnen nemen. Laat ik u die ook nog even mogen noemen. Een woord uit Prediker. Soms moet je in de wat minder bekende Bijbelgedeelte zoeken. En dan vinden we daar toch ook allerlei materiaal dat de Heere nog altijd tot onderwijs wil gebruiken. In Prediker 9... dat ook de mens, ik zal maar bij vers 11 beginnen, ik keerde mij en zag onder de zon dat de loop niet is der snelle, nog de strijd der helden, nog ook de spijs der wijzen, nog ook de rijkdom der verstandigen, nog ook de gunst der welwetenden, maar dat tijd en toeval aan alle deze wedervaart, dat ook de mens zijn tijd niet weet, gelijk de vissen die gevangen worden in het boze net. En gelijk de vogels die gevangen worden met de strik. Gelijk die, alzo worden de kinderen der mensen verstrikt. Ter boze tijd, wanneer dezelfde haastelijk over hen valt. Daar zit natuurlijk ook best onderwijs in. De Heere, en dat is voor ons niet zo verheffend, de Heere vergelijkt ons met vissen die argeloos het net binnenzwemmen, het boze net, en dan zijn ze de prooi. En dat betekent hun ondergang, hun dood. Zo is de mens in al zijn argeloosheid en in al zijn blindheid op weg totdat hij verstrikt wordt. Totdat hij gegrepen wordt. En totdat hij door de dood wordt weggenomen. Zo gaat een mens in alle argeloosheid zijn weg en hij heeft er geen erg in, waardoor hij aan alle kanten bedreigd wordt, net zo min als dat die vissen er erg in hebben, waar overal de dood op hen loert. Nou, dat is ook wel iets om over na te denken. Maar ik gebruik deze tekst toch niet voor de prediking, ik kom weer terug bij die gelijkenis die we gelezen hebben, en daar zullen we ons na deze inleidende opmerkingen nu verder op concentreren. Een gelijkenis uit de zeven die Jezus in Matteüs 13 heeft verteld. Het zijn er wel geteld zeven, een paar uitvoerige gelijkenissen en ook een paar korte. En er is deze gelijkenis van het visnet de laatste van. Het gaat in al die gelijkenissen over het koninkrijk. Koninkrijk der hemelen. En de Heere heeft in al die gelijkenissen weer iets anders laten zien van dat koninkrijk. Hij heeft verteld hoe dat koninkrijk komt. Namelijk door het zaad dat uitgestrooid wordt door de zaaier. En dan valt dat zaad op verschillende soorten grond. Daar gaat het nu verder niet om, maar daar heb je de gedachte hoe dat koninkrijk komt. Er is ook een gelijkenis die vertelt hoe dat koninkrijk zich uitbreidt. Hoe dat al groter wordt. De Heer vergelijkt het met een mosterdzaad. Dat wel heel klein is als het gezaaid wordt. Maar dat als het uit gaat groeien, het grootste van al de moeskruiden wordt. Zodat de vogelen des hemels zelfs in de takken ervan kunnen nestelen. De Heer heeft in een van die gelijkenissen ook gesproken over de grote waarde van het koninkrijk. Het is als een schat in een akker. En als iemand onverwacht die schat ontdekt, al werkende op het land, dan is die verrast en verbaasd over de rijkdom die men eens tegemoet gelacht. En hij doet alles om die akker en dus ook die schat in de akker in zijn bezit te krijgen. En dan is er in onze gelijkenis het aspect van de schifting die moet plaatsvinden. De scheiding tussen datgene wat er allemaal in dat net van het koninkrijk verzameld wordt. En als wij dan die gelijkenis van het visnet vanuit vers 47 en volgende vergelijken met de tweede die Jezus verteld heeft, dan zien we heel wat overeenkomst. En dan denk ik aan die gelijkenis die we gelezen hebben. Eerst de gelijkenis en daarna de uitleg die Jezus later op de dag aan zijn discipelen afzonderlijk heeft gegeven. Van die man die goed zaad in zijn akker gezaaid heeft. En 's nachts komt zijn vijand, die toch altijd al een hekel aan hem had. En die zal proberen zijn werk te vernietigen. En die zaait onkruid tussen de tarwe. En als het dan straks opkomt, dan ontdekken de knechten dat het zijn. Hoe kan dat nou? Goed zaad hebben we toch in de akker gestrooid. En nou zien we hier en daar en overal onkruid. En dat is maar niet het onkruid dat normaal groeit. Maar het is duidelijk onkruid dat er zelf ook in gezaaid is. En ze komen ermee tot de boer, tot de eigenaar. En ze zeggen, wat zullen we doen? Zullen we het uittrekken? Nee, laat maar gaan. Laat maar groeien. Laat het beide tezamen opwassen tot de oogst. Want als je het nou uit gaat drukken, dan heb je geweldig veel kans dat je met het kwaad, met het onkruid, ook het goede zaad uitrukt. Er moet wel een schifting komen, maar laten we dat straks maar doen. In de tijd van de oogst. Nou, diezelfde gedachte vinden we ook bij de gelijkenis van het visnet. U kunt zich dat voorstellen. U kunt zich voorstellen, dat ging natuurlijk vroeger op een andere manier dan nu. Met al die moderne technische vernuftige dingen die uitgevonden zijn, is het helemaal geen kunst meer om visscholen vis op te sporen. Dat kun je met radar en met sonar tegenwoordig doen. Maar dat was vroeger natuurlijk helemaal niet het geval. Ze visten met een zegen, zoals dat net genoemd werd. Net dat rechtstandig in zee werd neergelaten tussen twee schepen in, zo net is hier bedoeld. En terwijl ze dat net tussen die twee schepen in hebben hangen, varen ze heel langzaam met die twee bootjes naar de kant. En het net schuift dus hoe langer hoe verder op en verzamelt in zich intussen allerlei soorten vis. En als ze dan aan de kust komen, dan slepen ze dat net op het land en dan ligt die hele vangst dus ook op het strand. Maar dan zit er van alles in. Want er leeft nu eenmaal van alles in dat water. Daar zit goede vis in en met goede vis wordt dan in onze gelijkenis gedoeld op de reine vissen, zoals die in Leviticus 11 worden aangeduid. Vissen met schubben en vinnen, goed geschikt voor de consumptie en dus ook voor de handel. Maar daar zitten ook allerlei andere waterdieren in. Vissen zonder schubben en zonder vinnen. Ja, die worden ook meegetrokken in dat net. En die liggen straks ook op het strand. En dan moet de schifting plaatsvinden. Ook dat is een aspect dus van het koninkrijk der hemelen. U weet trouwens wat dat koninkrijk is. Wat de Heere met het koninkrijk en met de boodschap omtrent dat koninkrijk Gods of het koninkrijk der hemelen bedoelt. Gods genadeheerschappij. God die als koning gezag gaat uitoefenen, zijn heerschappij gaat vestigen, allereerst in harten van mensen, maar verderop en uitgebreider in deze wereld. Om de komst van dat koninkrijk heeft de Heer Jezus zijn discipel ook leren bidden. Uw koninkrijk komen. En als u zich voor de geest haalt wat onze catechismus bij de verklaring van deze bede van het Onze Vader zegt, dan ziet u dat er verschillende fasen, verschillende aspecten in de komst van dat koninkrijk zijn. Dat de Heere het hoe langer hoe meer wil vestigen in onze harten, heel persoonlijk. Maar dat de Heere het ook wil geven dat het in deze wereld hoe langer hoe meer door zal breken. Dat wil zeggen dat er hoe langer hoe meer mensen getrokken zullen worden door het evangelie. Om het in de termen van de gelijkenis te zeggen dat er hoe langer hoe meer mensen onder het visnet zullen komen. Onder de verkondiging van het evangelie van dat koninkrijk. Maar dan blijkt dus, en dat heeft de Heere hier dus in deze gelijkenis willen aantonen, dat als hij dat doet, als hij zijn evangelie alom laat verkondigen, en als dat evangelie allerlei mensen bereikt, dat er dan van alles in dat net komt te zitten. Want dan is het niet allemaal goud wat er blinkt. Net zo min als dat alles wat in die andere gelijkenis in die akker gezaaid werd, goed zaad was. Aanvankelijk wel. Maar toen die vijand daar actief werd, toen kwam er ook heel wat anders in de grond te zitten. En zodoende is het in het koninkrijk, zolang deze wereld bestaat, eigenlijk altijd een gemengd gezelschap. Er zijn kinderen van het koninkrijk die wel onder het net zitten, die wel in de kerk zitten, die wel onder de prediking verkeren, maar die toch straks buiten blijven. Terwijl er ook kinderen van het koninkrijk zijn die echt ook burgers van dat koninkrijk zijn geworden en die deel gekregen hebben aan het nieuwe leven en dus zalig zullen worden. Nou, dan moet er dus een schifting plaatsvinden. En dat zal, zo zegt de Heer Jezus, inderdaad ook een keer gaan gebeuren. Maar niet nu. Later. Nu schiften, dat is riskant. Want je gooit zo gauw ook iets weg wat wel goed is. En zijn wij eigenlijk wel in staat om te schiften? En om te zeggen, dat hoort er nou wel bij en dat hoort er niet bij. Is het niet beter om dat werk aan de Heere toe te vertrouwen? En het in zijn handen te laten liggen. En nou begrijpt u de gelijkenis wel. Ik hoef niet eens veel woorden te gebruiken om het u verder duidelijk te maken. Het net, dat sleepnet, die zegen, is dus het beeld van het woord. De zee, het meer waar dat net in werd neergelaten, dat is de wereld. Want daar wordt het evangelie gepredikt. En dat moet ook zo. Dat evangelie moet niet onder een korenmaat gezet worden. Dat moet niet in een besloten kring alleen maar verkondigd worden. Maar dat moet verkondigd worden zoals een net in het water gelaten wordt. Dan kijk je ook niet eerst of daar alleen maar goede vis zit. Hoe zou je trouwens weten ook. Maar het wordt in de wereld verkondigd. Het zaad moet uitgestrooid worden aan alle wateren, zegt de Heere ergens anders in zijn woord. Maar Als dat gebeurt, dan komt het evangelie wel tot allerlei soort mensen. Dan is er wel verschil. En dan zegt de Heer Jezus dat met het beeld van goed en kwaad. Je kan ook zeggen in de termen van die Mozaïsche wetgeving, rein en onrein. Wat wordt daarmee bedoeld? Wie zijn die reinen en wie zijn die onreinen? Wie zijn die goeden en wie zijn die kwaden? Ziet dat op verschillende soorten mensen? Ik bedoel verschillende rassen? Nee. Dat is maar een heel onbelangrijk verschil. Welke huidskleur je hebt en voor wie je afkomstig bent. En in welke werelddeel je geboren bent. Dat is maar een heel betrekkelijk verschil tussen mensen. Dat is geen wezenlijk verschil. Maar als de Heer het heeft over het onderscheid tussen goeden en bozen, dan bedoelt hij met de goeden degene die God dienen, waarlijk, oprecht, echt. En dan bedoelt hij met de kwaden degene die dat niet doen. Maar ze zitten allebei in het net. En daar blijven ze voorlopig ook. Gemeente, daar zit een element van barmhartigheid in. Stel voor dat die vissers in één keer gingen schiften. Stel voor dat die knechten van die boeren in één keer gingen uitrukken. Er zit een element van barmhartigheid in dat de Heere zowel de ene soort als de andere soort voorlopig in het net laat zitten. Waarom is dat een element van barmhartigheid? Wel, hier gaat de werkelijkheid van het koninkrijk der hemelen de gelijkenis te boven. Het is ook niet voor niks dat de Heere 7 gelijkenissen vertelt waarin het over het koninkrijk gaat, want er is geen één beeld dat zo omvangrijk is dat het alle aspecten van dat koninkrijk kan bevatten. En zelfs de gelijkenis, de 7e, die de het sluitstuk is van alles wat de Heer over dat koninkrijk in dit hoofdstuk wil zeggen. Zelfs die laatste gelijkenis laat nog een bepaald aspect open waar de gelijkenis niet over spreekt en over het niet, ook niet over spreken kan. Wat is dat dan? Een paling is een onrein dier. En in de natuur gebeurt het natuurlijk nooit dat een paling verandert in een karper, in een reine vis. Gebeurt natuurlijk nooit. Hoe zou dat kunnen? Het gebeurt nooit dat een mossel verandert in iets dat werkelijk eetbaar is en door God als voedsel is goedgekeurd. Maar in het koninkrijk kan dat nou wel. En dat is het element van barmhartigheid en van langmoedigheid. Want God kan in zijn genade van iets wat hij afgekeurd heeft toch iets maken wat hij goed kan keuren. God kan in zijn langmoedigheid en in zijn barmhartigheid van onreine vissen reine vissen maken. Anders gezegd, zondaren verdiend hebben om weggeworpen te worden, afgekeurd te worden, omdat ze nergens voor deugen, kunnen door Gods genade toch nog behouden worden. U zegt maar, waar komt dat onderscheid dan vandaan? Hoe zit dat dan met, er zitten reinen, er zitten goede en er zitten onreinen, er zitten kwade dieren in dat net. Waar komt dat onderscheid vandaan? Is dat iets wat er dan toch al zit in de mensheid? Is de een dan toch slechter dan de ander? Is de een meer verdorven dan de ander? Of is de een zelfs voor verdorvenheid bewaard gebleven? En zijn dat de uitzonderingen die niet door de zonde besmet zijn en die niet gevallen zijn en die niet verloren zijn in hun zonde en schuld? Nee. Het is duidelijk, Romeinen 3 laat er geen twijfel over bestaan. Zij hebben allen gezondigd. Allen. En ze derven allemaal de heerlijkheid Gods. En er is niemand rechtvaardig. Ook niet tot één toe. En je kunt ook zeggen, er is niemand rein, er is niemand goed in Gods ogen. Je kunt misschien nog een zekere mate van goedheid hebben in de ogen van mensen. En wij kunnen van die en gene wel eens zeggen, dat is een goed mens. Maar in Gods ogen zijn wij niet goed. Al hebben we nog zo'n zachtmoedig karakter en al hebben we nog zo'n menslievend karakter en al hebben we nog zoveel wat voor een ander over en al zijn we nog zo voorzichtig in de manier waarop we spreken en ons uitdrukken en al hebben we allerlei deugdzaamheid zodat de mensen van je kunnen zeggen, nou dat is een goed mens, maar in Gods ogen zijn we allemaal verdorven, onrein, vuil, afgekeurd. Romeinen 3 weer. Ze zijn tezamen onnut geworden. Dus als het daarop aankomt, dan zit er niks geschikts in dat net. Dan zit er niks geschikts in dat hele meer van Galilea. Niks geschikts voor God in deze hele wereld. Dan is de hele wereld, en dat woord gebruikt Paulus, en dat is een ontzaggelijk woord, dan is de hele wereld voor God verdoemelijk. Dat is geen woord dat mensen hebben uitgevonden. Maar dat onder de leiding van de Heilige Geest uit de pen van de apostel Paulus is gevloeid. Dat alle mond gestopt zou worden en dat heel de wereld voor God verdoemelijk is. Dat is niet gering. En geen wonder dat er dan ergens in de Bijbel staat dat het God gesmart heeft aan zijn hart. Dat hij de mens gemaakt had. Dat is er nou van zijn mensen terecht gekomen. Dat moet hij nou constateren. Verdoemelijk zijn ze. Dus gemeente, er is er geen één die onder dat net van het evangelie terechtkomt. Die in zichzelf enige geschiktheid, enige bekwaamheid heeft. Met andere woorden, het is allemaal afkeurenswaardig en verwerpelijk wat er in dat net zit. Ze zijn het niet uit zichzelf, als de Heere hier zegt dat er goeden in dat net zitten. Hoe komt het dan dat ze goed zijn? Omdat, en dat is de enige verklaring, omdat God ze goed gemaakt heeft. Omdat de Heere genade bewijst. En wat is dat? Als de Heere ze goed maakt, als de Heere genade bewijst, dan zendt hij zijn geest uit in hun harten. En dan laat hij die geest vernieuwend, wederbarend, herscheppend werken. En dan is het die geest die het woord dat ze horen in hun leven tot zegen stelt, die er een kracht tot zaligheid van maakt. Die het doet binnendringen in hun harten. En dat is een heel proces. Dat gaat ook niet in één keer. En dat is maar niet in één keer of in een paar dagen klaar. Maar dat brengt met zich mee dat zulke mensen zichzelf leren kennen. En zichzelf voor God leren schamen. En dat ze in verootmoediging voor de Heere leren buigen. En dat ze hun afkeurenswaardigheid en hun verdorvenheid en hun vuilheid beginnen te zien. En dat ze daar ook belijdenis van gaan afleggen. En dat ze gaan smeken of de Heere dat veranderen wil. En of de Heere hen redden wil van het verderven. Of de Heere dat woord van zijn genade zo wil toepassen aan hun harten. Dat ze tot nieuwe mensen mogen worden herschapen. En dat de Heere dat gebed, dat geroep in zijn genade ook nog horen wil. En dat de Heilige Geest nieuwe hoedanigheden in hun harten uitstort. En al die andere dingen meer in de weg van de beleving van verlorenheid en van kennis van zonde. Maar dan verderop ook in de weg van het leren kennen van de genade Gods en de verlossing die er is in het werk van de Heer Jezus Christus. En in wat dat dan uitwerkt en waar dat dan toe brengt, namelijk ook in het stuk van de dankbaarheid, zijn deze in zichzelf totaal ongeschikte dieren, vissen, goed geworden. Maar er zijn ook anderen. Daar zitten ook kwade vissen in. Er zitten ook bijlopers, meelopers onder het net. Er zitten ook mensen in de zichtbare kerk die alleen maar naamchristenen zijn. Er zijn ook mensen die misschien wel op een goede vis lijken, maar die niet meer hebben dan de gelijkenis ervan. De gedaante van godzaligheid, zoals je dat in de Bijbel aangeduid vindt. Er zijn ook mensen die het evangelie wel aannemen, zo zegt de Heer Jezus, in de verklaring van die gelijkenis van het zaad, maar ze nemen dat evangelie niet aan in het binnenste des harten. Er zijn ook mensen bij wie dat evangelie wel iets lijkt tevoorschijn te brengen en tot stand te brengen, maar ze hebben geen diepte van aarde. Het is toch allemaal maar oppervlakkig. Het is toch allemaal maar aan de buitenkant. En hun harten zijn niet wezenlijk veranderd. Niet, nooit echt gebroken. En hun hart is nooit echt aan de Heere verbonden. In liefde tot de Heere en tot zijn dienst. Ze kunnen wel godsdienstig zijn geworden, maar niet godzalig en godvrezend. En dan komt de schifting. Dat zal plechtig zijn. Moet u zich eens indenken wat er dan gaat gebeuren als de vissers op de oever van het strand zitten en als ze wat ze gevangen hebben gaan uitzoeken. Ze hebben daar hun emmer staan en daar gooien ze het goede in, vergaderen ze in hun vaten. En ze hebben een paar andere bakken staan waar ze het kwade, het verkeerde, het onreine in gooien. En dat kwade, dat gooien ze weg. Dat is voor de meeuwen of voor andere vogels. Of dat gaat straks naar de verbranding toe. Daar kan niemand wat mee. Dat kun je niet eten. Dat mag je niet eten. Dat is door God verboden. En wie zijn dan die kwade vissen? De Heere werkt dat in deze gelijkenis niet uit. Dat is maar een betrekkelijke korte. Maar je kunt het wel in de gelijkenis van dat onkruid lezen. Daar geeft de Heere er ook wel een verklaring voor. Wie dan die dat onkruid voorstelt. De Zoon des Mensen zal zijn engelen, vers 41, uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen. En degene die de ongerechtigheid doen, mensen die ergernis geven en die zich toch weer aan de zonde overgeven, die met de zonde niet breken, ondanks de vrome schijn, ondanks de mooie kleuren, maar ze zijn onbekeerd. Onbekeerlijk, onveranderd. Daar zitten de geveinsden tussen. De toneelspelers. Die zich voordoen als vromen. Maar zich ook alleen maar voordoen als vromen. Ananias en Safira. En Gehazi, en Demas, en Simon de tovenaar. Laat ik het zeggen, in de beelden die opgeroepen worden als de Heere Jezus over die vissen spreekt. Daar zitten de palingen in. Van die mensen op wie je nou nooit greep krijgt. Die altijd door je handen heen glibberen. Die je nooit vast kan krijgen. Zeker niet als het gaat om de wezenlijke zaken. Die altijd weer een uitvlucht hebben en die altijd weer het gesprek als het gaat over de gesteldheid van de ziel en de kennis van de Heere en van zijn wegen en de ernst die er toch moet zijn in je leven, altijd wel weer zo'n uitweg weten te vinden om het gesprek op een ander niveau te brengen. Die altijd proberen je te ontwijken. Die glibberige palingen. Daar zitten ook die mossels in. Die zich helemaal kunnen afsluiten. En die schelp helemaal dicht kunnen doen, zodat je er niet in doordringt. Die heel best kunnen praten en heel best kunnen redeneren. En als het in één keer over de geestelijke zaken gaat, dan zeggen ze alleen maar ja. Nee. Tja. En verder niks. Omdat ze ook niks te zeggen hebben. Omdat ze leeg zijn. Daar zitten die kreeften bij. Met die scherpe scharen. Die als ze benaderd worden met vragen ten aanzien van, staat het nou werkelijk goed met je voor de eeuwigheid? Een beetje venijnig worden. En lelijk kunnen bijten. En daar zitten er nog veel meer bij. Allemaal met hun eigen eigenaardigheden, hun eigen eigenschappen. Maar voor God deugen ze niet. Wij zullen op moeten passen om dat te kunnen beoordelen. De Heere heeft ook gezegd, als het gaat over dat onkruid tussen de tarwe, dat uiteindelijk de engelen de maaiers zullen zijn. En ik denk dat je bij de gelijkenis uit onze tekst ook kunt zeggen dat het de engelen zijn die straks goed en kwaad zullen gaan scheiden. En zij zullen daartoe in staat zijn. Zij zullen de nodige kennis hebben die de Heere hen daartoe geeft. Mensen moeten dat maar niet proberen te beoordelen en zeggen die wel, die niet. Je moet het maar wel voor jezelf proberen te beoordelen. Wat bent u? Wat zijn wij? Wat zijn wij in het licht van deze dingen, gemeente? U zegt, ja, maar ik geloof. Dat deed Simon de tovenaar ook. Simon geloofde ook zelf, Handelingen 8. En toch zegt Paulus tegen hem, je bent een samenknoping van ongerechtigheid, Petrus bedoel ik. Ja, maar ik geloof toch wel dat ik goede werken doe. En die komen toch uit een waarachtig geloof voort. Ja, gemeente Ananias en Safira deden ook een goed werk. Die verkochten ook een akker en die brachten toch heel wat van de opbrengst van die akker, al was het dan niet alles, al deden ze wel alsof het alles was, maar ze brachten toch heel wat van die akker als een gave bij de discipelen, bij de apostelen. Nou, was toch wel een goed werk. Ze stonden het af. Misschien konden ze het goed doen, maar ze deden het dan toch maar. En ze gaven het tot onderhoud van de armen. Nou, ongetwijfeld toch wel een goed werk. En je weet hoe het met ze afgelopen is. Maar ik beleid toch bij tijden wel mijn zonde. Ik erken toch wel dat ik een zondaar ben. En ik beleid dat ook wel voor de Heere. Dat deed Kaïn ook. Mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Dat deed Saul ook, ik heb gezondigd. Dat deed Judas ook, ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Dus kennelijk ben je met de belijdenis van zonde en schuld ook niet klaar. Dat kan ook nog door een onreine vis gebeuren. Ja, maar ik dien de Heere in het ambt en ik sta op de preekstoel en ik verkondig het evangelie. Dat deed Demas ook. En hij kreeg toch de tegenwoordige wereld weer lief. En hij heeft de dienst des Heeren de rug toegekeerd. Dan kun je het ook niet meer redden dus. We kunnen volgens Hebreeën 6 verlicht zijn geweest. De hemelse gaven gesmaakt hebben. En toch afvallen. Ziet u dat het nauw komt? En vergeet u dat niet. Ziet u dat er zoveel namaak kan zijn? En hebt er toch erg in? Of wilt u liever met rust gelaten worden? Wordt het nou toch een beetje te onrustig van binnen als deze dingen vanuit het woord van God u worden voorgesteld? Zegt u, oh, houd er alsjeblieft over op, want dat hoeven we toch alsjeblieft niet iedere keer te horen. Is dat nou een goed teken, denkt u? Als je dit niet wil horen, liever niet. Is dat een goed teken? Of zou het een beter teken zijn als je zegt, ja, als dit het woord van God is, laat de Heere dat dan maar duidelijk tegen me zeggen, want ik ben zo bang dat ik me nog eens zou kunnen bedriegen. Als het me nooit eerlijk gezegd wordt. En het komt er toch maar op aan dat het echt is bij me. Dat het Gods werk is bij me. En dat ik het niet zelf gezocht en zelf gemaakt heb. Hoe kun je het nou weten of het echt is? Kennelijk niet als je zegt ik geloof. Kennelijk niet als je zegt ik beleid mijn zonde. Kennelijk niet als je zegt ik sta op een preekstoel. Hoe kun je het nou echt weten? Hoe kun je nou echt weten of God dat werk in ons gedaan heeft? Dat hij van die onreine een reine, van die kwade een goede gemaakt heeft. Hebben we zijn stem wel eens gehoord? Is dat woord wel eens zo tot u gaan spreken dat het via uw oor inging in uw hart? En hebt u het wel eens gevoeld dat dat woord echt een kracht is? Dat het u niet loslaat, dat het u aanraakt, maar ook aangrijpt en dat het in je leven verandering tot stand gaat brengen? Hebt u geleerd om gehoorzaam te worden? Gehoorzaam. Is de zonde u echt wel eens tot een verdriet geworden? Tot een last? Als de Bijbel spreekt over de droefheid naar God, weet u dan, ja, daar weet ik wat van. Dat kan ik in mijn eigen leven ook terugvinden. Zo heeft mijn ziel ook wel eens tot God geschreid. Als het woord van God het heeft over de liefde tot de Heere. Echte liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Herkent u daar wat in? Kunt u dat terugvinden in uw eigen leven? En weet God dat ook? Zegt u dat wel eens? Heeft de Heere dat ook wel eens uit uw mond gehoord? Niet als we het in de kerk zingen. Want dat kunnen we allemaal nog met elkaar doen. Maar als je nou zo eens in je binnenkamer alleen bent. God heb ik lief. Als de Heer het eens aan je vraagt. Zoals hij het onder vier ogen aan Petrus deed. Hebt gij mij lief? Misschien kun je dan geen hoge woorden spreken. Misschien kun je dan geen geweldige dingen zeggen. Maar dan toch, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Als je de zaligsprekingen leest. Springt er dan een vonk over? Ja, zalig zijn de armen van geest. Zo heeft God me gemaakt. Zalig zijn die treuren. Daar weet de Heer ook van. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ja, dat mag ik ook eerlijk zeggen. Zo herkent u de dingen. Wat gebeurt er nou met die kwade vis? Als het allemaal uit elkaar gehaald is. Goede hier, goede rechts. Het verkeerde links. De gelijkenis zegt het. Althans de verklaring die de Heere geeft van de gelijkenis. En dat zijn ontzaglijke woorden, gemeente. Soms zou je aarzelen om ze in de mond te nemen. En laten we, als we ze dan wel in de mond nemen, het ook maar met de grootste voorzichtigheid en de grootste bedwongenheid zeggen. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden. En zullen ze in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Moet ik daar commentaar op geven? Of zijn die woorden genoegzaam om ons het ontzaggelijke van wat hier staat te doen gevoelen? Het zal gebeuren ook. Het is maar niet iets wat hier alleen maar staat en wat nooit werkelijkheid wordt. Maar het zal gebeuren, gemeente. Er zullen er zijn straks en God alleen weet hoeveel. En God weet ook alleen wie. Uit ons midden misschien ook. Die geworpen zullen worden in de vurige oven. Waar wening zal zijn. En knersing der tanden. De plaats der pijniging. Waar de worm niet sterft. En het vuur niet wordt uitgeblust. En waar de mensen, zeker degenen die de weg hebben geweten, zichzelf voortdurend zullen aanklagen. En dat is de worm die niet sterft. Had ik maar geluisterd. Had ik maar geluisterd. Naar mijn moeder. En naar mijn vader. En naar het woord. Had ik me maar bekeerd. Had ik mijn leven maar niet in de dienst van de zonde weggegooid. Had ik maar. Is dat genoeg? Laat het genoeg zijn. En wat lot van de rechtvaardigen? Merkwaardig genoeg, gemeente, zegt de Heere dat bij deze gelijkenis niet eens. Hij zegt wel wat er met de kwaden gebeuren zal, maar niet met de goeden. Hij heeft het wel gedaan toen het over dat onkruid ging. Over dat onkruid heeft hij gezegd, de rechtvaardigen, vers 43, zullen blinken gelijk de zon in het koninkrijk van hun vader. Maar dat herhaalt hij hier niet eens. Waarom? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Anderzijds, het is niet minder waar dan dat eerste. Over die goddelozen. De rechtvaardigen zullen inderdaad blinken in het koninkrijk van hun vader. De rechtvaardigen worden straks verheerlijkt naar lichaam en ziel. Als zij altijd met de Heere zullen zijn. De Heere rust niet voordat hij de zijne die hij met zijn bloed gekocht heeft. Ook de volle heerlijkheid zal deelachtig gemaakt hebben. Hij kent ze. Hij is zelfs voortdurend sinds zijn hemelvaart voor hen in gebed. En hij stelt het zijn vader voor als een bede, maar eigenlijk ook als een eis. Ik wil, vader, dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid zullen aanschouwen. En opdat ze in die heerlijkheid ook zullen delen. En hij is erop uit en dan pas is zijn werk volkomen. Dan pas is zijn werk af als hij de zijde die hij gekocht heeft als een reine maagd. Als een reine bruid. Zonder vlek en zonder rimpel aan zijn vader mag voorstellen. Daarom zullen ze blinken in het koninkrijk van hun vader. Dat is hun perspectief. En dat is onvoorstelbaar, net zo goed als dat lot van de goddelozen onvoorstelbaar is. Zo is ook het zalig lot van Gods verloste zondaren onvoorstelbaar. En waar zullen wij nou zijn? Want dat we het mee zullen maken, dat staat vast. Dat we die dag een keer zullen beleven. Het zij dat wij dan nog in leven zijn. Het zij dat we weer eerst opgewekt moeten worden uit de doden. Maar hoe dat ook gaat. Maar we zullen het meemaken. We zullen er zijn als hij verschijnt. En we zullen voor hem staan. En we moeten allemaal geopenbaard worden. En we zullen allemaal geoordeeld worden naar wat in het lichaam geschiet is. Het zij goed, het zij kwaad. En hoe dat oordeel zal uitvallen, gemeente, dat wordt in dit leven bepaald. Leeft u nog altijd in verzet? Leeft u nog altijd zoals u op deze wereld gekomen bent, zonder waarachtige verandering van uw hart en zonder vernieuwing van uw leven en zonder de waarachtige vreze Gods, als een door de Heere nu al bij voorbaat afgekeurd schepsel, onnut geworden? Is dat eigenlijk nog de typering van uw leven? Zonder God, zonder de vreze God, zonder Christus, zonder kennis aan het bloed van Christus. U bent nog onder het evangelie. En ik zei u, het is nog een bewijs van Gods barmhartigheid dat ook de kwade vis onder het net mag blijven voorlopig. Dat wil zeggen, het kan nog veranderen. Die almachtige God doet wonderen. En van wat verwerpelijk en afkeurenswaardig is, maakt er nog iets geschikts voor zijn koninkrijk. Maar zoek dan de Heere terwijl hij te vinden is. En roept u hem dan toch aan terwijl hij nabij is. En laat de goddeloze zich bekeren tot de Heere en zijn weg verlaten. En laat hij zich tot de Heere wenden. Met oprecht smeekgebed, Heere, maakt u mij rein. Maakt u mij geschikt. Maakt u van mij, die verderfelijk en verwerpelijk ben, toch iemand die door uw genade zo wordt vernieuwd dat ik in uw koninkrijk mag zijn en blijf. Weet u wat genade is? Heb u daar wel eens kennis mee gemaakt? Hebt u dat tot uw verwondering ook wel eens ondervonden, wat genade is? God zag op me neer. De Heere heeft zich op mijn gebed over mij willen ontfermen. De Heere heeft mijn geroep gehoord. De Heere is mijn gedachte geweest. De Heere heeft mij uit mijn vrezen gered. En wat er dan ook allemaal door de Heere gedaan zou kunnen zijn, waarin hij zijn genade openbaarde. Heb u daar kennis mee gemaakt? En ondanks dat u ja kunt zeggen, zegt u na zulke dingen uit het woord van God gehoord te hebben, en toch ben ik menigmaal nog bang dat ik een huichelaar ben. Want al kan ik dat dan niet ontkennen in mijn leven, dat er genade Gods is, dat er gebedsverhoringen zijn, dat de Heere zijn woord in mijn leven ook wel eens een kracht tot zaligheid deed zijn. Ik zie zoveel andere dingen in mijn leven. Ik heb een vermaak Gods gekregen in de wet van God naar de inwendige mens, maar ik zie een andere wet in mijn leden die me gevangen neemt onder de wet van de zonde. Die me iedere keer weer op een zijspoor, op een dwaalweg brengt. Ik zie zoveel gebrek en zoveel tekort. En als de Heere me daar naar zou behandelen, dan heb ik geen hoop meer. Nou, die vrees is begrijpelijk. Maar vergeet één ding niet. Laat dat in alle aanvechting toch ook voor uw aandacht staan. In alle bestrijdingen en alles wat de duivel u wijs kan maken en wat uw eigen ongelovig hart misschien allemaal kan opdissen. Vergeet één ding niet. Er is nooit iemand zalig geworden omdat hij zo getrouw was. Er is nooit iemand zalig geworden omdat hij volmaakt was. Er is nooit iemand zalig geworden omdat alle zonden in zijn leven waren uitgeroeid. Als een mens zalig wordt, dan wordt hij zalig om de verdiensten van Christus. Alleen om de verdiensten van Christus. Buiten hem is elk mens slecht, verwerpelijk. Maar alleen in hem. En daarom zegt de apostel Johannes en uw kinderkens, blijft in hem. En zie dat dat vast komt te liggen in uw leven. Roeping en verkiezing vastmaken. Alleen in hem zijn we gered. In hem zijn we rechtvaardig. In hem zijn we gans rein. In hem zijn we zelfs volmaakt. Amen. We zingen Psalm 96, het negende vers. Ons om met eerbied en toch ook met dankzegging uw naam te erkennen. Gij hebt ons de dingen vanavond weer voor de ogen gesteld, Heere. En zo duidelijk, twee wegen, twee soorten. Rein en onrein, goed en kwaad. Met de tweeërlei bestemming en de tweeërlei eeuwigheid. En nu zijn we allemaal onder het net, al een heel tijdje, Heere. Maar tot op de dag van vandaag nog altijd. En al die onreine vissen die onder het net zaten, Heere, kunnen nog rein gemaakt worden. En al diegenen die nog geen waarachtige kennis van uw genade hebben, kunnen het nog krijgen. Laten ze het zoeken. Laat de boodschap zodanig landen in hun leven, Heere, dat ze er werk van maken. Misschien wel voor het eerst. Dat hun geweten geraakt is. En dat ze er niet meer vanaf kunnen. En dat het hen uitdrijft. Ja, Heere, laat het meer zijn dan alleen maar een geweten dat spreekt. Laat het de krachtige werking van uw Heilige Geest zijn. En laat er zo, door uw genade, nog onreine vis veranderd mogen worden in reine vis. En degene die het zijn door genade, en die zo vaak vrezen dat ze het niet zijn. Heere, doe hen zien op uw werk en op de vastigheid van uw werk. Doe hen zien op uw zaligheid, Heere Jezus Christus. Op uw algenoegzaamheid. En op de waarachtigheid van het woord dat gij gesproken hebt tot al de uwen. Heere, heilig uw woord zo aan onze harten. En wilt gij het gebruiken. En wilt gij het tot zegen stellen. En heb dank dat wij dit alles mochten horen, mochten ontvangen. En laat zo uw genade ons nu ook in de week die wij vandaag begonnen mogen vergezellen. Om Jezus wil. Heren, wij mogen u op deze zondag ook danken. Voor een bijzonder voorrecht dat u in het gezin van Herman en Paulien van Wezel hebt geschonken. In deze middag zijn ze verblijd door de geboorte van een dochter. We erkennen uw goedheid die gij hen daarin bewezen hebt. Voor het feit dat u Pauliens leven hebt gespaard en dat u dit kindje deed geboren worden. Heere, maak het nu verder ook wel. Nu de geboorte in het ziekenhuis moest plaatsvinden, brengt u zowel moeder als kind ook spoedig weer in het gezin terug. En geeft u de ouders genade en krachten om dit kind met hun andere kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. Maak het zo wel, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 119. 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. zal zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.